We gaan verder met de prediking. We waren vorige week hebben wij stilgestaan bij trots. En vandaag, zoals ik al zo aanhaalde in het gebed, nederigheid. We gaan naar het absolute tegenovergestelde. En misschien wel even goed om nog even onze gedachten te richten op wat hoogmoed was. Hoogmoed en egoïsme kunnen we zien als een opsomming van de oude mens. Weet je wat dat nog? Die afgedaan is, die eens en voor altijd achter ons ligt. Alles waartoe de oude mens in staat was, was zichzelf in het centrum zetten. Was trots en hoogmoed laten regeren voor zichzelf. Alles waar hij mee bezig was, de oude mens, is een overdosis aan egoïsme. Alles van de oude mens, en dan noem ik ook alles, was geïnfecteerd door trots en hoogmoed. In elk facet. Ze waren verbonden met de oude mens, en daarom zeg ik ook, daar zijn we vanaf, maar de sporen zijn er nog. De patronen van ons leven moeten we nog omleggen. Onze natuurlijke wandel in de hoogmoed en trots die ons zo gewoon was, moeten wij nog afleggen. Voor een groot gedeelte althans. En ja, we zijn onder constructie, we hebben al afgelegd. Maar het is hard werken. Het is heel hard werken om trots en hoogmoed af te leggen. Dat is tenminste mijn ervaring. En waarom? Hoogmoed wil niet onderdrukt worden. Dat is de eigenschap van hoogmoed. Egoïsme wil niet aan de kant gezet worden. Dat gaat tegen de natuur van egoïsme in. Daarom is die strijd ook zo hevig. Trots wil niet aangepakt worden. Trots zegt van blijf van mij af, ik doe wat ik wil en laat mij alleen. Wel, die strijd van de oude natuur af te leggen is hevig. Om de oude patronen te stoppen is niet gemakkelijk. Om ons leven inderdaad, dat hoogmoed af te leggen is een zware klus. Maar we hebben daar ook een enorm mooi hulpmiddel bij. Is iets anders aandoen. Is iets anders aandoen. En daar gaan we vandaag eigenlijk veel meer naar kijken. Waar we vorige week als het ware spraken over hetgeen wat we moeten afleggen. Dat is hoogmoed, trots, egoïsme, onszelf in het centrum zetten. Hebben wij nu ook iets wat ons eigenlijk aanmoedigt, aanspoort, uitnodigt. Niet als een last wat we af moeten leggen alleen maar. Want dat is niet het christelijk leven. Het christelijk leven is niet dingen afleggen. Ik mag niet, ik mag niet, ik mag niet. Nee, het is juist ook aandoen. Waar streven we naar? Naar nederigheid. Dat is een kracht die ons als het ware vooruittrekt. Dat is een hoop die ons moed geeft om door te gaan. Dat is een motivatie van binnenuit om naar te streven. En misschien is dat wel heel goed om eens een keer bij stil te staan. Onze wandel is tweeledig. Het is het leven afleggen van het oude en het nieuwe aandoen. Het is breken en bouwen. Het is bekeren en het is volgen. Het is van onze zonde afwenden en gerechtigheid aandoen. Daar ligt onze strijd tussen die twee naturen. En we zouden als het ware, als we dat zien en we lezen de Bijbel, dan hebben we daar, wat zullen we zeggen, honderden, zo niet duizenden opdrachten die naar voren komen. Waar we wel eens een keer zeggen van, Heer, waar moet ik beginnen? Hoe kan ik door het bos de bomen nog van elkaar onderscheiden? Hoe weet ik nu waar ik mee aan de slag moet? Wat is nu een makkelijke manier? Of een eenvoudige manier om voor onszelf een helder doel voor ogen neer te zetten. En ik denk dat als ik het woord van God goed begrijp, dat wij eigenlijk ons leven kunnen samenvatten in een notendop. Is het afleggen van trots en het aandoen van nederigheid. Dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een basisomschrijving waar onze strijd ligt. Het uitmoorden van trots en het koesteren van ootmoed. De confrontatie aangaan met ons egoïsme en het najagen van nederigheid. En het maakt niet uit op welke plaats u in dit gevecht bent. In deze strijd zijn we allemaal. Het maakt niet uit op welke plaats en positie u vecht. Als u maar in dit gevecht zit. Dit is ons christelijk leven in een notendop. Dit is ons volgen van Christus in een notendop. Alle facetten die wij in ons leven hebben, kunnen wij onder deze twee noemers scharen. Hoogmoed of nederigheid. En als je dat als, ik zou bijna zeggen, als een eenvoudig concept voor je neerzet, dan heb je een algemene richting in je leven waar je nooit fout gaat. Streef je naar nederigheid van alle facetten van je leven, kom je nooit bedrogen uit. Dan heb je de grote koers van je leven uitgezet. Dan heb je de algemene oriëntatie van je leven voor ogen. Daarom is het ook belangrijk om wel eens een werkbaar concept te hebben. Waar je inderdaad ook gewoon aan kan werken. Dat je zegt van wel in zo'n situatie, wat is hier nu, wat moet ik hier nu doen? Wel, stel je ze één vraag. Is hier hoogmoed of is hier nederigheid? Wat zou nu het meest nederige zijn in deze situatie? En garantie, je gaat de goede kant op. Dit geeft richting. Dan gaan we altijd goed. Je kan met deze twee doelen voor ogen nagenoeg niet verkeerd gaan. Ja, wij roemen ook in de Heer. Ik weet het. Maar dat is nog altijd een nederig roemen in wie Hij is en niet in wie wij zijn. Wel, dat zijn eigenlijk twee hoofddoelen die je voor jezelf als het ware heel eenvoudig in je leven kan vooropstellen. Weet je niet veel van de Bijbel en weet je deze twee principes, dan heb je als het ware een goudmijn voor je uitgelegd. En begin maar te boren, want je zal, als je naar nederigheid gaat en je daarop richt, parelen naar boven halen. Maar laten we eens omschrijven wat nederigheid is. Want ik volg een beetje dezelfde lijn als vorige week. Ik geef een omschrijving, ik ga omschrijven wat nederigheid is, ik geef een definitie en we gaan naar een voorbeeld. Nederigheid is iemand die zich volledig op God richt en op anderen en niet op zichzelf. Dat moet erbij. Een nederig persoon richt zich op God, op anderen en niet op zichzelf. Hij dient de Heer en anderen met een diep verlangen om God te eren en te aanbidden. Er zijn veel mensen die doen goed werk. Er zijn veel mensen die doen goede dingen. Maar als dat niet gericht is op God, is het nog altijd gericht op de persoon zelf. Dan is daar weer een egoïstisch motief onder. Nederige mensen hebben geen behoefte om door anderen goedgekeurd of erkend te worden. Ze willen geen competitie met God aangaan of met andere mensen. Er is geen behoefte om zichzelf beter voor te doen dan men werkelijk is. Een nederig persoon heeft geen hoge dunk van zichzelf. Hij leeft vanuit de wetenschap dat hij dagelijks vergeving nodig heeft. En geeft dat ook rijkelijk aan anderen. Een nederig persoon leeft vanuit de kracht en de wetenschap dat God hem onvoorwaardelijk lief heeft. En zijn zoon gegeven heeft als een losprijs voor hem. En dat die liefde van God onweerstaanbaar op hem gericht is. Een nederig persoon is er om God te verhogen. Je zou het kunnen zeggen als 2 Korinthe 5 vers 15, als een algemene omschrijving van een nederig persoon. En Paulus zegt daarin dat leuke stuk. Wij leven niet langer voor zichzelf. Ja? Of zij eigenlijk. Zij leven niet langer voor zichzelf, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgestaan. We leven niet meer voor onszelf. Dat is feitelijk de opsomming van een nederig leven. We leven niet meer voor onszelf, maar voor hem. Wel, als je dat zo hoort en omschrijft, dan moet ik ook stellen wat ik vorige week ook zei, dat trots en hoogmoed nou nooit met uitsterven bedreigd worden. Nederigheid wordt met uitsterven bedreigd. Wij hebben van nature geen enkele nederigheid. Wij hebben voor onze wedergeboorte hadden wij geen enkele nederigheid, geen enkele waarachtige nederigheid. Daarom is het ook een hele klus om nederig te worden. Maar er is geen schat op aarde zoveel waard als nederigheid. Geen parel komt in de buurt van de onbeschrijfelijke waarde van nederigheid. En waarom? Niets geeft meer zegen dan nederigheid. Het is de beste vriend die je kan vinden. Het is de meest belonende deugd die er maar is. En waarom? Nederigheid geeft altijd. Nederigheid beloont altijd. Nederigheid geeft alleen maar goede beloningen. Ja, 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 trots en hoogmoed geven ook beloningen. Naar hun aard. En dat is altijd slecht. Dat is altijd onrust, dat is altijd strijd. Maar nederigheid geeft altijd goede beloningen. Altijd zegen. Hoe meer je groeit in nederigheid, hoe groter de zegen. Nederigheid heeft altijd het beste met ons voor. Nederigheid maakt nooit slachtoffers. Nederigheid kent geen slachtoffers. Want nederigheid veroorzaakt nooit schade aan de persoon. Nederigheid doet nooit iets verkeerd en nederigheid maakt geen vijanden. Nederigheid leeft eigenlijk altijd op de achtergrond. Nederigheid staat nooit in de spotlight. Nederigheid is bijna aandachtschuw. Het wil geen aandacht. Dat is nederigheid. Nederigheid gaat altijd aan de kant. En waarom omschrijf ik dat? Misschien dat u denkt van Erik, dat zijn wel heel veel omschrijvingen. Soms is een omschrijving van iets, van een diamant zo rijk als nederigheid, moet je dat van alle kanten gaan bezien om het ook eenvoudig toe te passen. En mits dat ik dus zelf gewoon aan het opsommen ben wat ik begrijp van nederigheid in mijn woorden, kwam ik op dit punt. Bijvoorbeeld vanochtend nog, viel mij in. Nederigheid gaat altijd aan de kant. Maar ik kwam vrijdagavond uit Nederland rijden. En dan komen er van die mensen aan die denken dat ze erg dicht achter je moeten gaan rijden. Dan ben ik gauw geneigd om te zeggen, ik blijf mooi op je linkerbaan rijden. Tenminste in ieder geval een seconde langer dan noodzakelijk. Ik zal je wel een leren. En wat lees ik hier van mijn eigen notities? Nederigheid gaat altijd aan de kant. Oké, Heer. Zie, dus dan begrijp je ook dat als je het zo omschrijft, dat het ook wel eens heel toepasselijk wordt voor je eigen leven. En vandaar dat ik het ook zo omschrijf. Niet om, als het ware, maar een leuke opsomming te geven, maar eigenlijk gewoon van alle kanten om die parel van nederigheid heen te lopen en een omschrijving te geven die voor u en mij praktisch toepasbaar zijn. Of die we als het ware naar binnen kunnen brengen of die naar voren komt in ons dagelijks leven. Nederigheid gaat altijd aan de kant. Nederigheid is nooit aanstootgevend. Nederigheid is snel tevreden. Nederigheid geeft ook een grote verzadiging. Nederigheid zet God en anderen altijd in het centrum, wat we al zeiden. Het maakt God het middelpunt van denken en doen en is volledig onbaatzuchtig. Nederigheid is verzadigd met God zelf. Heeft niet meer nodig dan God. Christus is mij alles en daar is mij genoeg. Dat is nederigheid. Nederigheid zoekt God zelf als hoogste doel, wat het ook kost. Het zoekt manieren om anderen te helpen te ontplooien in de Heer. Leven om anderen te dienen. Cijfert zijn eigen verlangens en wensen weg. Maakt zijn leven ondergeschikt aan de noden en de verlangens van God en anderen. Nederigheid wil graag de noden van anderen inlossen. Nederigheid wil altijd meer geven aan anderen. Nederigheid deelt uit. Zoek naar manieren om van jezelf minder of meer weg te geven, te korten op jezelf. Ik moet korten op ik. Dat zegt nederigheid eigenlijk. Nederigheid wil meer besparen wat aan zichzelf besteed wordt. Het grappige is, nederigheid kun je niet claimen. Nederigheid komt alleen vrijwillig. Je kan het niet pakken. Nederigheid kan niet gevangen worden. En nederigheid heeft ook grote vijanden. Het heeft eigenlijk ontelbaar veel vijanden. De grootste is hoogmoed. Maar hoogmoed heeft verschillende facetten en vormen en gezichten. Nou, het zijn allemaal vijanden van nederigheid. Nederigheid staat altijd op nummer 1 wereldwijd op de lijst van uitsterven. Maar nederigheid zal nooit de strijd aangaan om van die positie vandaan te gaan. Er zijn ook plaatsen waar nederigheid niet kan bestaan. Niets verdwijnt sneller dan nederigheid in de nabijheid van hoogmoed. Het ene moment zijn wij, ik wil niet zeggen vol van nederigheid, vervuld van nederigheid, en in ondeelbaar ogenblik komt er een hoogmoedige gedachte, motief in ons hart naar voren, en nederigheid is compleet weg. Waar trots is, wijkt nederigheid. En toen kwam ik op één, die vond ik me heel fascinerend. Waar hoogmoed regeert, zal nederigheid de minste zijn. Waar hoogmoed regeert, zal nederigheid de minste zijn. Wel, nederigheid heeft alleen maar natuurlijke vijanden. Want nederigheid is zelf bovennatuurlijk. Heeft u wel eens Galaten 5:22 gelezen? De gave van de geest. Wat mij fascineert, is dat het woord nederigheid daar niet in voorkomt. De gave van de geest. Wat zijn nu de gaven? Wat geeft de geest? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Waar is nederigheid? Was mijn vraag. Nederigheid is de paraplu over alles. Al deze dingen. Liefde, zelfbeheersing, vriendelijkheid, goedheid, trouw. Het zijn allemaal onderdelen van nederigheid. Vind je allemaal bij een nederig persoon. Alle eigenschappen hier in Galaten 5:22 zijn een, ja, wat zullen we zeggen, een afspiegeling van nederigheid. Ik hoop dat u zo ook eens met mij om die parel van nederigheid mee bent gewandeld. Nu gaan we eens naar het Nieuwe Testament en het woord nederig. En ik ga het Griekse woord niet noemen. Je hebt hem in een aantal vormen en versies. Maar het woord nederigheid, zoals wij dat in de Bijbel tegenkomen, in het Griekse Nieuw Testament, had een hele negatieve klank rond de jaartelling. Een hele negatieve klank. Sterker nog, de Romeinen, er zijn aanwijzingen dat de Romeinen en de Grieken geen woord voor nederigheid hadden. Ze hadden er geen woord voor. Het lijkt erop dat het woord wat wij in de Bijbel vinden, geïntroduceerd is door de christenen. Want je kan gewoon in alle geschiedkundige boeken en voor zover ook niet, ik bedoel, niet Bijbelse boeken, kunnen we heel veel studeren over woorden en de betekenis. Maar dat woord wat we in het Nederlands of in het Griekse Testament terugvinden, dat bestaat voor die niet. Dat was er niet. Als we dan kijken in de tijd van de Bijbel, als dat woord al gebruikt werd buiten de Bijbel, want toen het geïntroduceerd was in de tijd van de christenen, als het gebruikt werd buiten de Bijbel, was het bijna altijd negatief. Het omschreef iemand in een beklagenswaardige status. Want die is nederig. Dun, 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 dun. Dat is een zielig persoon. Een stumper. Daar moest je medelijden mee hebben. Iemand die niet kon meekomen. Iemand die onbedreven was. Dat was een nederig persoon. Wel, dat staat haaks op wat we terugvinden in de Bijbel. Daar is nederigheid bij de Heer. Krijgt de hoogste positie. Ja, maar het staat er dan in 1 Petrus 5, 5, er is zelfs een opdracht om je te omgorden, staat in de NBG, om je te bekleden met nederigheid. Het is een zelfstandig naamwoord, maar de opdracht staat, bekleed u met nederigheid. Ja. Omgord u, bekleed u naar elkaar met nederigheid. Nou, ik wil u dan ook gewoon meenemen naar het voorbeeld van nederigheid wat wij in de Bijbel vinden. En ik kom er niet omheen dan gewoon het leven van de Heer Jezus volgen. En voorbeelden zoeken in het leven van de Heer Jezus. Die een totale andere afspiegeling gaven dan vorige week bij Haman. Voor degene die vorige week was, daar hadden we één tekst. Dat was het leven van Haman, die hebben we ontleed, die hebben we ontplooid en daar had nog veel meer uitgehaald kunnen worden. We hadden er veel meer van kunnen leren. Maar mits dat ik daaraan bezig was, dacht ik van ja, nu ga ik gewoon de dingen die we toen benoemd hebben in het licht van de Heer Jezus stellen en zien hoe Hij op gelijkaardige voorvallen of facetten, hoe Hij daarmee omging. En er is natuurlijk maar één die absoluut nederig was, en dat is onze Heer. Zullen we die tekst, Matthäus 11, 28 en 30 eens even lezen. En dan verder heb ik een aantal teksten die het aanvullen. Er zijn ook facetten in het leven van de Heer Jezus waar Jezus nooit geen nederigheid heeft hoeven tonen en kunnen tonen. Maar daar komen we later nog een keer op terug. Want Jezus hoefde natuurlijk nooit zijn zonde te belijden. Hè? Een nederig persoon belijdt zijn zonde. Dat heeft onze Heer niet hoeven doen. Een nederig persoon is snel met berouw en inkeer. Dat heeft onze Heer nooit hoeven doen. Maar wat zien we hier? Matthäus 11, 28 tot 30. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op. Leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als we het leven van de Heer Jezus volgen en we lezen dat met de bril van nederigheid op, dan is het elk facet komt dit naar voren. De Heer is nederig van hart. Hij is werkelijk en waarachtig en volmaakt nederig. Hij was de personificatie van nederigheid. Ik ben nederig. En dit is eigenlijk wat hij ook zegt hier. Hij nodigt ons uit om te zeggen van ik ben nederig van hart. Nee, neem mijn juk op en leer van mij. Waarom? Wat moeten we van hem leren? Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat is hetgeen wat we moeten leren. Want nederigheid doet geen kwaad. Zien we dat hier al? Het is maar heel eenvoudig wat hier al staat. Nederigheid doet geen kwaad. Nederigheid geeft rust voor de ziel. Wel, is er iets anders wat we willen? Dit is het hoogste goed wat we kunnen hebben en ontvangen van de Heer. En nederigheid geeft rust voor de ziel. En nederigheid geeft en is een lichte last. En een zacht juk. Trots, hoogmoed. Dat is een hard, zware last en een stekelig juk. Dat doet altijd pijn. Er zijn altijd negatieve gevolgen. Dat schuurt, dat wringt, dat knerst, dat is onvrede. Al het negatieve zit daarin. En de Heer zegt maar, mijn juk. Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Dit is het waarachtige tegenovergestelde van trots. Wel, laten we gewoon eens naar het eerste punt gaan. En dan gaan we naar Lucas hoofdstuk 10, vers 21. Als wij misschien nog niet helemaal zicht hebben op wat misschien ook een nederigheid, of een punt is wat we onder nederigheid moeten scharen, dan is het wel onze vreugde. Een nederig hart heeft namelijk een godgerichte vreugde. Weten we nog toen Haman uitgenodigd was bij koningin Esther en hij ging weg? Dat was een egoïstische vreugde, heb ik gezegd. Waarom? Die was vol van zichzelf. Hij was uitgenodigd. Hij was uitgenodigd samen met de koning, bij de koningin. Wauw. Alles draaide op hemzelf. Maar kijk eens wat de Heer Jezus hier doet. En we laten het stuk even lezen. Ter zijner tijd verblijde hij zich door de Heilige Geest. Ik had het ook in Matthäus kunnen lezen, dan stond dat stukje er net niet in. Dat hij zich verblijde door de Geest. En ik vond dat een belangrijk stuk, vandaar dat ik naar de Lucas-evangelie gevlucht ben. Dat de Heer Jezus hier verblijdt door de Heilige Geest. En hij zei, Vader, ik dank u. Ik dank u, Vader, Heer van de hemel en de aarde, dat gij deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt. Maar aan kinderen geopenbaard. O Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. De Heer Jezus is een blijmoedig mens. Daar staan we niet altijd bij stil. Maar de Heer Jezus is een blijmoedig mens. Maar niet die blijmoedigheid die je kon zien, die kortstondige, half gevulde, beperkte, egoïstische vreugde van Haman. Dit is een vreugde die gericht is op de hemelse Vader. Dit is een vreugde die vanuit de geest in zijn hart geplaatst wordt. Dit staat haaks op egoïstische vreugde. Zie, nederigheid richt zich op de dingen waar de Vader welbehagen in heeft. Dit is een vreugde die op God gericht is. Gekomen vanuit Gods geest. Dit is geen aardse vreugde, dit is een hemelse vreugde. Dit zijn gevoelens die op God gericht zijn. Dit is niet het weglachen van ongerechtigheid, wat we vaak doen. Ja, dat is maar een klein rijtje. Ja. Wij lachen heel veel zonden weg. De Heer die is hier verheugd over zijn Vader en het welbehagen van de Vader. Dat is waar de Heer Jezus werkelijk vreugde in heeft. Ik denk dat we het allemaal wel ervaren hebben. Als we langere tijd met de Heer wandelen, dan hebben wij steeds minder plezier met ongelovigen. Ik tenminste wel. Daar zitten wel goede grappen bij. Daar zit wel een bepaalde humor in. Maar meestal is dat verwrongen humor. Het is egoïstisch. Het is kleinerend naar anderen. Het is kleinerend naar groepen. Het is kleinerend naar. Ik kan het anders zeggen. Het is zichzelf verhogend. Maar dat wij als kinderen van de Heer, en dat heb ik de laatste jaren ook zeker ervaren in onze gemeente, waar we als kinderen van de Heer bij elkaar zijn en ontzettend veel plezier kunnen hebben over theologische humor, grappen. En dat je denkt van, dat waren momenten waar ik gewoon van bij moet komen. Onlangs nog reed ik naar huis en ik kwam bij mensen vandaan uit onze gemeente. Ik moest gewoon bijkomen. Mijn emoties waren van binnen zo. Die hadden schipbreuk geleden. Ik moest aan alle kanten mezelf weer vergaren. Zo'n plezier hadden we gehad. Dan denk ik, dat is wat de Heer geeft. Vreugde. Hebben jullie dat niet? Oh, wel. Sorry, ik wel. Misschien moeten jullie daar nog heen groeien. En de nederigheid vlucht. Nee. Het is een ander soort humor. Het is een andere vreugde. Een andere plezier, als we het zo mogen zeggen. Maar kijk eens nog even naar deze tekst. Want wat doet de Heer? Hij is vreugdevol, maar hij is daar tegelijk ook dankbaar bij. Dankbaar dat de Vader dingen verborgen heeft gehouden. Voor één groep en dat hij dingen openbaart aan een andere groep. Want dat verheugt uw Vader, daar verheug ik mij in. Ik verheug mij in de dingen waar de Vader welbehagen aan heeft. Dat is, kunnen we dat ons voorstellen? Eigenlijk wat hij hier zegt, zal ik heel eerlijk zijn. Vader, ik dank u voor de uitverkiezing. Dat u de een blind houdt en de ander openbaart en verlichting geeft. Wij verheugen ons in hetgeen wat de Heer ons geeft, is het niet? En ik wil u meenemen naar Matthäus 12, vers 24. Want weten we nog, toen Haman Mordechai tegenkwam, sloegen zijn emoties in één keer om. In een ondeelbaar ogenblik. Had hij zijn emoties niet meer onder controle. En wat heb ik hierboven gezet? Een nederig hart heeft zijn emoties onder controle. In wat voor omstandigheden dan ook. Een nederig hart is berekenbaar. Is voorspelbaar. En waarom? Hij heeft een ander beeld. Een nederig mens leeft hetzelfde onder alle omstandigheden. Een nederig mens reageert onder alle omstandigheden hetzelfde. En ik pak er één vers uit. En gewoon eens zien hoe de Heer daarop reageert. En het is misschien wat kort. Ik weet niet of ik daar nog meer bij moet lezen. Laat ik gewoon even het vers lezen wat ik hier heb staan. Dit gaat over de aantijging die hij hier krijgt in vers 24. De farizeeërs hoorden het. Jezus had net een blinde. Die niet kon spreken. Had die genezen. En dan begint de discussie. Is dit nu de zoon van David of niet? En dan komen de farizeeërs aan het woord. Die hoorden het en die zeiden van, wel deze, die drijft boze geesten slechts uit door Satan. Daar komt het wel neer. Beelzebul, de overste van de geesten. Hier staat de Heer der Heerscharen, schepper van hemel en aarde. En die krijgt te horen, jij doet alles in de naam van Satan. Ik heb wel eens moeite als er onrechtmatige dingen over mij gezegd worden, om dan niet hevig emotioneel te gaan spreken. Dat die omstandigheden die daar gecreëerd zijn door de Heer, om daar nog altijd juist op te reageren. Wat doet trots? Dat zagen we bij Haman. In een ondeelbaar ogenblik, toen hij Mordechai niet voor hem zag buigen, was hij woest en hij kon zich nog net beheersen, publiekelijk. Buiten liet hij zich gaan. Thuis liet hij zich gaan, bedoel ik. Maar wat doet de Heer Jezus? Die krijgt een onwaarschijnlijke aantijging naar zijn hoofd geslingerd. Wat een onrecht. Dit is het grootste onrecht wat de Heer maar aangedaan kan worden met woorden. Ik bedoel, ja, dit was feitelijk wat ze aan het eind ook zeiden. Dit is niet de Messias. Kruisig hem. Dat was het gevolg, maar dit is de aantijging. Wat doet nederigheid? Nederigheid klaagt niet bij onrecht. Want als je verder het verhaal leest, dan gaat de Heer Jezus gewoon het gesprek door. Die zegt, is dat niet wat dwaas als ik dat doe? Als ik in Satans team zit en ik drijf demonen uit, dan ben ik toch tegen het eigen team aan het werk? Dat is een eigen doelpunt scoren. Dat is niet echt slim, hè? Maar de Heer klaagt niet. Hij haalt niet uit. Jezus is hier de meest nederige. Hij beheerst zijn emoties, ondanks De enorme gruwel en het enorme onrecht. Jezus is beheerst. Nederigheid is niet gefrustreerd. Dat was Haman. Wat zei de Heer Jezus net? Ik ben nederig van hart en ik geef rust in uw ziel. Dat is wat ik hier zie. Nederigheid geeft rust. Rust. Geen frustraties. De emoties in balans. Maar er is meer. Matthäus 26, vers 45 en 46. Zie, hier komen die omstandigheden ook veel meer naar voren. Wat ik ook zei, Haman, die leefde onder de tirannie. Een trots persoon leeft onder de tirannie en de heerschappij van omstandigheden. Een hoogmoedig mens die leeft onder dat juk. Maar de Heer laat hier op volmaakte wijze zien dat hij in alle omstandigheden op de Heer vertrouwt. Een nederig persoon vertrouwt de controle van zijn leven toe aan de Vader. Dat is een nederig hart. Een nederig hart die zegt, ik vertrouw de controle van mijn leven toe aan mijn hemelse Vader. Geeft de controle uit handen, vertrouwt zichzelf volledig toe aan de Heer. Richt zich helemaal niet op de omstandigheden. Matthäus 26, vers 45 en 46. Gethsemane, drie keer heeft de Heer Jezus gebeden. Wat zegt hij dan hier? Zie, de uur is gekomen. De Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Sta op, laten we gaan. Wat zegt trots? Laten we vluchten. Laten wij buiten de omstandigheden, laten we de omstandigheden nu eens gaan veranderen. Sta op, laten we gaan. Zie, die mij overleverd is nabij. Een nederig persoon accepteert alles wat op zijn pad komt als van de Heer. Nederigheid wil de omstandigheden niet veranderen. Nederigheid is geen controlefreak. Nederigheid gaat in kalme, rustige gemoed omstandigheden tegemoet. Weten we het nog in Marcus' evangelie? Hebben jullie dat vers erbij staan? Marcus 10, 32? Op jullie lijst? Ja, oké, ik wist niet, want dat was een die ik later even... Ze gaan op naar Jeruzalem. De Heer heeft al twee keer verteld, 8, 31, 9, 31 van Marcus, dat hij gekruisigd zal worden. En wat staat er dan? In 10, 32, ze waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem, want ze moesten de weg omhoog. En Jezus ging voor hen uit. We zouden denken, hij loopt achteraan, zoals Jacob, hè? Stuurde eerst zijn kinderen, zijn vrouwen, zijn kuddes, geld, goud, goed vooruit, om met Ezo in de Rijnen te komen, of tenminste hem aan te pappen. Wat doet de Heer? De Heer gaat voor het. Dat is de nederige. De nederige gaat gewoon de pad. Die vertrouwde in de moeilijke omstandigheden op de Heer. Daarom staat er ook verder in 10:32 van Marcus. En zij waren verbaasd. En zij die volgden waren bevreesd. Maar ik proef dat bij de Heer, dat de Heer bevreesd is. Nederigheid is niet bevreesd. Die vertrouwt de omstandigheden toe aan de Heer. Nederigheid nodigt mensen uit. Zodat ze zegen ontvangen. Weet je nog? Haman kwam thuis. En hij riep ze bij zich. Dat was geen open uitnodiging. Dat was van jullie moeten komen. Jullie moeten nu bij mij komen. I'm the chief in command. Ik ben het opperhoofd. Maar wat doet nederigheid? Een nederig hart nodigt mensen uit om te zegenen. Haman nodigde mensen uit zodat hij zegen ontving. Hè? Wat doet nederigheid? Dan zit ik weer bij Matthäus 10, of sorry, Matthäus 11, 28, 29. Hetzelfde vers als waar ik mee begon. Nederigheid nodigt de mensen uit die gebroken zijn. Nederigheid zoekt de zwakken op en wil daarna omzien. Maakt een bewuste uitnodiging ook nog eens bij de onaanzienlijke. Haman nodigde alleen maar zijn status en klasse uit. Want anders dan zou... Je zag geen tollenaars bij hem. Of in die zin tollenaars als ze rijk waren en aanzien hadden voor het volk. Ja, dan was het fijn, maar dat was waanzin. Hij ging niet met de lagere klassen om. Maar wat doet nederigheid? Nederigheid nodigt ook nog eens de zwakken uit. De kleine, de gebrokenen. Die het moeilijk hebben. En die wil hun ook nog eens zegenen. Nederigheid zet zichzelf helemaal buiten de spotlight. Komt Tot mij, zegt de Heer Jezus in 11:28 van Matthäus. Allen die vermoeid en belast zijn. Haman die zei, jullie komen bij mij, jullie die mijn onderdanen zijn, om mij nog eens een keer te vereren. Daarvoor roep ik jullie op. En wat zegt de Heer? Nee. Komt allen tot mij. Rijk, arm, klein, groot. Die gebroken zijn, die vermoeid zijn en belast onder het juk van de zonde. En ik zal je rust geven. Ik zal de waarachtige rust zijn in je hart. Neem mijn juk op, leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig. Ik wil geven. Ik zal je rust vinden voor je zielen. Dat is wat de nederigheid doet. Iedereen is welkom bij de grote nederige. De nederigheid nodigt de zwakken uit. Focust op de moeilijkheden van de anderen. Dat valt hierop, hè? Jezus maakte die open uit voor de zwakken. Dat is wat nederigheid doet. Nederigheid zegent anderen. En dit is, goed, in deze context natuurlijk een blijvende zegen. Een innerlijke zegen, een eeuwige zegen. En nederigheid, ik zei het zo straks al, legt geen zware lasten op. Nederigheid is geen eisende dienstheer. Is geen heersende dictator. De heerschappij van de Heer Jezus Christus is het mooiste wat wij ons onder kunnen scharen. Want hij is de meest zachtmoedige heer en herder die er is. En waarom? Omdat hij altijd dienstbaar wil zijn naar anderen. Dat was wat de Heer Jezus deed en ons voorleefde. Nou weten we nog, Haman nodigde mensen uit. En hij was maar op één ding bezorgd, wat anderen van hem dachten. Ik ga dus mee naar Matthäus 16. Je bent al in Matthäus Evangelie als het goed is. Matthäus 16. En dit is misschien wel een interessant voorval. Zie, de mensen die uitgenodigd werden, die moesten feitelijk Haman roemen voor wie hij was, voor zijn status. En meester zei hij natuurlijk zelf, zij moesten het alleen maar beamen. Kijk eens naar mijn, wat ik heb, kijk eens naar mijn zoon en kijk eens naar mijn positie. Ik ben de hoogste en ik ben alleen uitgenodigd bij de koningin. Nou, samen met de koning. Alleen ik. En daarom had hij die anderen ook uitgenodigd om hem te bejubelen en te beroemen. Maar nederigheid is niet bezorgd over wat anderen over hem denken. Een nederig hart heeft geen behoefte aan wat anderen van hem denken. Maar de Heer stelt hier wel die bijzondere vraag. Vers 13. Ik denk een beetje verderop. 13b. Wat zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? Of wat de zoon van mensen is? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen. Wel, zeggen ze. En ze zeiden, sommige Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia. Of een der profeten. En hij zeide, maar wie zegt gij? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Nou, we weten dat Petrus dan het woord neemt en zegt van u bent de Christus. En wat zegt hij dan? Ja, ga heen en verkondig dit van de toppen van de bergen. Maak dit bekend aan iedereen. Nee. Als je verder leest, dan lezen we daar dat hij hen verbood om dat te vertellen. Jezus hoeft geen roem van mensen. Jezus stelt deze vraag niet om in de spotlight te komen. Want als we daar nog verder lezen, nou, voordat we verder gaan, ja. De Heer gaat hen vertellen dat hij naar het kruis moet in alle nederigheid. Dat komt erachter weg. Weet je wat dan nog? Dat hij zegt van je bent de Christus. Waar zegt hij dat is goed. Ik ga toch mijn tekst erbij pakken. Nou, ik heb te weinig hier. Matthäus 16. Dat ik jullie mee kan nemen. Want ik zie jullie ook in de Bijbel kijken. Zo van wat gebeurt er ook allemaal weer. Soms dan heb je dat in je hoofd. Maar soms is het beter om te lezen. Hoofdstuk 16. En ik was geëindigd bij vers 15. Maar ik even mijn ogen erop hebben. Ja. Wel, vers 16, wat zien we dan? Dat Petrus inderdaad ook zegt, gij zij de Christus, de zoon van de levende God. Ah, zegt Jezus, dat is fijn, dat is geweldig. Petrus of Simon Barjona, maar dat heeft de Vader geopenbaard in jouw hart. Dat heb je niet van jezelf. Maar kijk eens dan bij vers 20. Toen verbood hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen dat hij de Christus is. Vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden. Van de zijde van de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden gedood worden, te derde dagen opgewekt worden. Op dat moment, als hij te horen heeft, je bent de Christus. Dan gaat hij ook vertellen, maar ik moet lijden. Nou, dat is niet wat Petrus wil horen. Dat is niet wat Petrus wil horen. Of verre van, want wat zegt Petrus? Vers 23. Of 22. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen. Zeggende, dat verhoede God hier, heren, dat zult geenszins overkomen. Zie, Haman roemde over zichzelf en anderen moesten dat allemaal bevestigen. De Heer Jezus vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? Gij zijt de Christus, dat is helemaal correct. Maar jullie moeten mij niet gaan beroemen. Jullie moeten niet de agenda gaan invullen die ik moet gaan volgen. Ik ben niet bezorgd over wat jullie van mij denken. Nou, wat dacht Petrus? Ha, een koning, die moet toch niet aan het kruis? Die moet niet naar het kruis. Denk eens aan de woorden die Petrus eigenlijk zegt hier. Zo laat je je toch niet gebruiken? Dat is eigenlijk wat Petrus zegt. En de Heer, die is daar wars van. Die wil dat helemaal niet horen wat Petrus van hem denkt. Maar wat doet de Heer? Hij zegt tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mijn aanstoot. Gij zijt niet bedacht op de dingen van God, maar op die van de mensen. Petrus zegt eigenlijk, wat, dat moet je jezelf niet laten overkomen. Je bent, dat kan toch niet? Dan word je een slachtoffer. Dat is niet wat wij graag zien. U moet koning worden, u moet heersen. Ik wil aan uw... Oh nee, Jacobus en Johannes die hadden het al gevraagd. Hè, die links en rechts zouden zitten. Jezus, die is er. Maakt niet uit wat ze van hem denken. Hij zoekt niet de bevestiging bij anderen. Hij zoekt niet de eer van mensen. Het maakt niet uit wat anderen over hem denken. Johannes 7, vers 18. En ik citeer gewoon even de woorden van de Heer. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Dat is wat Petrus deed. Petrus had een beeld van de Messias en van, dat zo moet het zijn. Oh, hoogverheven. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. En het woord zichzelf is daar ego. Wie uit zijn eigen ego spreekt, zoekt zijn eigen eer. Trots zoekt zijn eigen eer. En Petrus, die dacht dat de Heer eer zou moeten ontvangen van alle mensen. Oh, maar Heer, dat gaat niet goed. Wat zegt Jezus? Het vervolg van het vers. Maar wie de eer van zijn zender zoekt, die is waar en in hem is geen onrecht. Zie, nederigheid zoekt alleen maar de bevestiging van boven en niet van de mensen om hem heen. Alleen maar de bevestiging van boven. Alleen maar Johannes 8 vers 50. Maar ik zoek niet mijn eer, zegt de Heer Jezus. Nederigheid is niet opgeblazen, roemt niet in zichzelf. Doet alleen maar, wil alleen maar het horen van de Vader wat hij moet doen. Dat is nederigheid. Is niet bezorgd over wat anderen van hem denken. Oh, de Heer vroeg erna. Maar niet dat zijn zorg daar lag. Petrus wou de agenda wel even voor hem invullen. Dit is wat ik van u verwacht, Heer. Wat zegt de Heer Jezus? Daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd, wat jij van mij denkt. De Hemelse Vader. Wat hij van mij denkt. Daar ben ik op gericht. Zijn eer zoek ik. En niet mijn eigen. Markus 10 vers 45. Ik pak het Markus Evangelie. Bekende verzen. En dit is misschien wel een van de makkelijkste principes die je mee kan nemen in nederigheid. Ik heb het weer gespiegeld aan anderen. Aan het leven van Mordechai. Nederigheid wil dienen. Bij trots draait alles over zich, om zichzelf. Alle mensen in het leven van Mordechai waren daar om hem te dienen. Zo gebruikte hij ze. Alles draait om zichzelf. Wat is het hier? Nederigheid geeft en geeft en geeft. Nederigheid wil dienen. Nederigheid richt zich op de ander. Dienstbaar zijn. En bij Haman ging het zelfs zo ver dat Mordechai moest sterven om hem te dienen. Wat zegt nederigheid? Ik sterf om de ander te dienen. Marcus 10, vers 45. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Wel, dit is zo'n vers, mensen, waar je onnoemelijk veel toepassing uit kunt halen. Nederigheid zoekt naar mogelijkheden om te dienen. Nederigheid waagt niet uit tot er iets wordt aangeboden. Nederigheid pakt op wat gegeven wordt of beschikbaar is. Zie, nederigheid die zegt niet wel, ik ben niet de juiste persoon die past bij de job. Dat is vandaag in de dag populair, hè? We worden helemaal opgepusht naar het systeem van dit bent u en daar moet een job bij gevonden worden. De job moet op maat gemaakt worden bij de persoon. Ah, weet u dat dat heel sterk egoïsme voedt? Want als er dan ook maar iets aan je taakomschrijving verandert, zeg ik, hé. Dat ben ik niet, hè? Dat is niet op mijn lijf geschreven. Ik moet dat krijgen, want dat ben ik. Waarom denk je dat mensen tegenwoordig maar 4, 5 jaar in een job blijven? Omdat hun ego en hun trots wel eens mogelijkerwijs zo gegroeid kan zijn dat ze niet meer tevreden zijn met hetgeen wat ze hebben. En dus moeten ze eigenlijk weer een nieuwe job die weer voldoet aan hun ego en aan hun trots. Wat zegt nederigheid? Nederigheid zegt, is er een job? Verander mij dat ik dat kan doen. Ik ben beschikbaar om dat te doen. Dat is wat de Heer Jezus zei. Ah ja, natuurlijk, theologisch kunnen we zeggen, hij was de enige die dat kon. Hij was de enige die dat beschikbaar was. Hij was de enige die het op lijf geschreven was. Hij legde zijn leven vrijwillig af. Niemand verplichtte hem daartoe. Hij koos om de weg naar Golgotha te gaan. Hij en hij alleen cijferde zichzelf compleet weg om te zeggen, neem mij. Is dat de job? Maak mij bereid om die weg te gaan. En wat lezen we dan ook? En de Heer leerde gehoorzaamheid. De Heer leerde gehoorzaamheid. Hij werd gevormd om inderdaad gereed te zijn, zodat hij zijn leven inzette als een volmaakte dienstknecht. Geen job te laag. Dat is wat nederigheid zegt. Geen werk te vies. Een onbegrensde dienstbaarheid. Een opofferende dienstbaarheid. Het zet geen grenzen. Nederigheid stelt zich niet beschikbaar. Van nou ja, als je me nodig hebt, je weet me te vinden. Nederigheid zegt ook niet van is er iets. Nederigheid doet. Die komt gewoon dienen. Die gaat gewoon dienen. Die zegt ik ben het. Hier. Nederigheid gaat door tot het eind van zijn leven. En dat kunnen we in twee facetten zien. Hè? Totdat we niet meer kunnen. In de zin van zoals de Heer Jezus, dat hij zijn leven aflegde. Ja? Tot het eind van zijn leven. Maar ook gewoon tot het eind van ons leven. Het houdt niet op om te dienen. De pensionering of 70 jaar betekent niet in één keer dat we gediend moeten worden. Die klik zit er nog wel eens in onze... In ons pastoraal pampercultuur. We zijn 80 jaar, maar nu moet ik toch gediend worden. Ik heb zo lang gediend, nu is het mijn beurt om te ontvangen. Sinds wanneer zei de Heer Jezus op de weg naar het kruis, dat hij zei van nou, dit was wel ver genoeg, nu mogen jullie het allemaal doen. Nederigheid gaat door met dienen. Ik kreeg onlangs een e-mail van een oude professor van mij, 85 jaar. En hij was, als ik hem ken, een zachtmoedige, een enorm zachtmoedige man. Een zeer godsvruchtig man. Een nederig man. Had een dubbele doctoraat. Onvoorstelbaar verstand had hij. Maar zo eenvoudig als je met hem sprak. En wat zegt hij? Hij schreef van, mijn lichaam wil niet meer. Ik heb een ongeluk gehad, ik heb een whiplash gehad, er is een klap in mijn nek en ik heb daar altijd pijn. Maar weet je, het draait niet om mij, maar ik wil zo graag nog de Heer dienen. Als ik nu al van de badkamer naar de living wandel, dan ben ik uitgeput. Dan moet ik 10 minuten bijkomen. Maar ik wil zo graag nog de Heer dienen. En ik heb niet eens de mogelijkheid om alle mensen terug te schrijven die er naar mij omzien. Ik heb niet eens de mogelijkheid om te telefoneren, om te bedanken wie voor mij bidden. Dat was zijn grootste zorg. Hij zei, ik ben niet eens meer in staat om te dienen. En daar dacht ik van. Hij verontschuldigde zich 100 keer aan het eind van de tweede e-mail, waar hij wel reacties had gekregen. Maar wij spreken voor zijn beperkte mogelijkheden om te zien naar de anderen. Dacht ik, maar zo wil ik eindigen. Zo wil ik eindigen. Er is geen grens aan dienen. Er is geen pensioen bij de dienstknecht van de Heer. Dat je in één keer op pensioen gaat van, wel, ik heb mijn tijd gehad. Ik heb de kar getrokken. Nu staat de nieuwe generatie. Niet zeggen dat je altijd de kar moet vasthouden en dat het voorop moet lopen. Maar sinds wanneer is daar een moment dat de Heer Jezus zei van, het stopt. We blijven geven ten koste van onszelf. Want dat was toch wat ik hier lees. Hij geeft zijn leven als een losprijs voor velen. Hij ging door ten koste van zichzelf. Want het maakt niet uit hoe lang gediend moet worden. Het maakt niet uit hoe lang de weg is waarin gediend moet worden. Het maakt niet uit hoe groot en zwaar de weerstand is. Het maakt niet uit wat het kost. Nederigheid stopt pas als het absoluut niet verder kan. Het maakt nederigheid niet uit wat de kosten zijn van anderen dienen. Nederigheid dient tot het pijn doet. En ja, dat geldt voor u, maar dat geldt ook voor mij. Ja, als we naar onze agendas kijken, dan zeggen we, ja, het past eigenlijk niet zo van, wel, het komt mij daar beter uit. Ja, en een hele vergadering van 5 personen of 6 moet verzet worden omdat het mij niet goed uitkomt. Ah, dan word ik druk of krijg ik slaap te weinig of ben ik een dag minder bij mijn vrouw. We hebben allerlei excuses. Soms terecht, hè. Als we geven aan tijd of energie, dat we zeggen, ja, meer kunnen we echt niet doen. Ik ben ook niet meer van die jongsten, al die verhuizingen en al die verbouwingen die tijd hebben we gehad. Ik hoef toch niet meer op mijn knieën voor straatstenen erin te leggen. Die tijd hebben we wel gehad, hè? Zeg, mijn eigen oprit, dat is asfalt. En dan hadden ze maar een huis moeten kopen die afgewerkt was. Hè, Steven Eta? Ja, maar we hebben daar zo makkelijk, mensen. We zijn zo begrensd in ons idee en ons beeld over dienstbaarheid. En dat meen ik, dat ook in mijn gedachten. Het is alleen maar een praktische les gewoon voor ons allemaal. Het dienen tot het pijn doet. En het maakt ook nog eens een uit. Niemand hoeft te weten dat daar gediend wordt. Hè? Nederigheid verwacht geen complimenten als ze dienstbaar zijn. Geen dankjewel. Verwacht geen retour voor zijn inzet. Het is niet geven en nemen. Het is niet voort wat hoort wat. Dienstbaarheid betekent gewoon pats. Ik leg dat erin en ik zie wel. Nederigheid wil onopgemerkt gaan. Onopgemerkt gaan. Nederigheid wil dat de ander maximaal gediend wordt. Wel, daar zitten toepassingen in. Nederigheid, we gaan naar de volgende, verheugt zich in Gods plan. De laatste, als ik het juist heb. Nederigheid verheugt zich in Gods plan. Ja, dit heeft een beetje een referentie naar wat ik eerder zei over omstandigheden. Maar dit is een wat algemenere. Nederigheid verheugt zich in Gods plan. Controlefreaks zijn de hoogmoedige mensen. Als wij ons ergens ongemakkelijk voelen of de controle verliezen, dan is dat hoogmoed in ons hart. In uw hart, maar ook in mijn hart. Nederigheid ontwerpt zich volledig aan Gods plan. Zoekt geen uitwegen, zoekt geen sluiproutes. Accepteert alles van harte wat Gods plan is. Johannes hoofdstuk 6 vers 38. Wat zegt de Heer? We hebben dat zo vaak gehoord. Want ik ben van de hemel nedergedaald. Niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. De Heer Jezus is de enige die in de Bijbel van zichzelf zegt, ik ben nederig van hart. Wel, Paulus die zegt, ik heb u met nederigheid gediend. Ja, dat zegt hij ook in Efeze. Naar de mensen van Efeze, laat ik het zo zeggen, handeling hoofdstuk 20. Maar we zien Paulus ook strijden. We zien ook negatieve dingen van Paulus naar voren komen. Van de Heer Jezus niet. En dit is eigenlijk wat de Heer Jezus zegt. Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van de Vader. De wil van hem die mij gezonden heeft. En als je verder leest in Johannes Evangelie, dat zegt de Heer, ik ben hier gekomen om mijn Vader te verheerlijken. Dat is het plan van de Vader. Dat is de opdracht van de Zoon. Dat is waar de nederige Heer Jezus zich volledig op richt. Als de Vader maar verheerlijkt wordt. Hij heeft een plan opgesteld voor de grondlegging van de wereld. En dat is, daar staat zijn eer en glorie centraal. Dat is waar ik mij volledig onder schaar. Als hem maar de meeste eer en glorie worden toegeschreven. Dat is waar nederigheid voor gaat. Dat is wat nederigheid voor ogen zet. En dan is Gods raadsbesluit. Ja? Haman begon daartegen te vechten. Hij was nog niet tevreden met wat hij had. Hij wilde iedereen. Hij wilde alles. Hij wilde Mordechai voor hem laten neervallen. Als dat niet lukt, hang hem maar op. Dat gaat tegen Gods wil in. Maar wat zoekt nederigheid? Nederigheid ziet alles in het licht van Gods raadsbesluit. Weet u Johannes of niet? Ik weet niet of daar, ik hoorde op het bladzijde gaan. Johannes hoofdstuk 12, vers 27. En dit is dat moment waar hij aan het avondmaal zit, waar Judas aanwezig is, waar hij. Laat het zo zeggen, waar hij vlak voor het kruis staat. En wat zegt hij daar? Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Zijn ziel is ontroerd. Maar wat zal ik zeggen? Dit is geen bedroefdheid over iets wat hij niet krijgt. Hier straalt zo'n nederigheid van uit. Hij is waarachtig mens. Hij is ontroerd, hij is innerlijk bewogen over hetgeen wat voor hem staat. Hij als enige weet wat hem te wachten staat. Hij kent de toorn van God. Hij weet wat voor gruwel dat is. En hij zegt het volgende. Vader, verlos mij uit deze uren. Maar daar blijft het niet. Wat zegt hij dan verder? Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dit is waar u mij voor gezonden heeft, vader. Dit is in uw raadsbesluit. Daar schaar ik mij volledig onder. Dit is waar je ziet dat een nederig hart een diep gewortelde overtuiging heeft om volledig onder het raadsbesluit van God te leven. Hij weet wat de wil van God is en hij zet zijn hart daarop. Hij schaart zich daaronder. Hij gaat daar niet tegen strijden. Hij weet dat wat God voor hem heeft, het allerbeste is. Dat is wat nederigheid doet. Dat is wat nederigheid voor ogen stelt. Nederigheid vertrouwt op Gods karakter. Gods wijsheid. Gods goedheid. Gods belofte. Maar luister eens goed. Nederigheid wil alleen maar ontvangen dat wat de Heer voor hem heeft. Nederigheid kijkt niet wat hij nodig denkt te hebben, maar die kijkt naar wat de Heer voor hem heeft. Nederigheid die zegt niet van ik zou eigenlijk meer moeten verdienen. Die zegt dit is wat de Heer voor mij heeft. En in vreugde schaar ik mij daarachter. En dan leer ik mee leven. Nederigheid die zegt niet van ik heb niet zo'n sterk lichaam of niet zo'n goed geheugen of niet zo'n krachtig geloof. Maar dat is wat de Heer voor mij heeft. Nederigheid kijkt niet naar wat hij nodig heeft, maar wat de Heer voor hem heeft. Wat zien we dan ook? Nederigheid wil graag minder. Nederigheid wil graag inleveren. Nederigheid wil graag kleiner worden. Nederigheid is niet bezorgd als hij dingen niet krijgt. De Heer die kreeg hier niet. Wat hij als mens, als vrij verlangen bij de Heer kon uitspreken. Vader, verlos mij uit deze uren. Dit was geen zondige oproep. Dit was geen uitdaging naar God. Dit was God niet de verantwoording roepen. Maar het was gelijk een bevestiging. Vader, dit is niet wat fijn is, maar ik ga er volledig voor. Dit is waar ik voor gekomen ben. Dit is wat u voor mij heeft. Nederigheid eist niets. Nederigheid onderwerpt zijn rechten. Nederigheid klaagt niet. Nederigheid jammert niet. Nederigheid strijdt niet. Nederigheid grijpt niet. Nederigheid zaagt niet. Nederigheid is dus ook nooit slachtoffer. Slachtoffer in Gods koninkrijk. Dat is een interessante term. Er zijn slachtoffers bij trots. Wat zijn de ware slachtoffers? Die zijn uitgebuit. Overal waar trots regeert, waar trots invloed heeft, daar is vernieling, daar zijn slachtoffers. Maar nederigheid is de enige die zich verheugt als hij zaken niet krijgt. Nederigheid is niet bang wat zal komen. Want het raadsbesluit van God staat vast. Dit is de uren die u voor mij heeft. Dit is de weg die ik moet gaan. Nederigheid verheugt zich ten volle in Gods plan. In dat opzicht, mensen, hoop ik ook dat u vanochtend het beeld van nederigheid gekregen hebt. En ik kon nog makkelijk een preek doorgaan. Ik weet nog niet hoe het verder gaat, maar ik denk dat wij Efeze gewoon ingaan. Ik hoop dat u met de laatste paar preken dus wat zicht gekregen heeft op trots en nederigheid. Maar ook dat nederigheid zo'n parel is waar we naar moeten streven. En als je dat voor ogen stelt, als je die twee kenmerken gaat doorgronden, dan denk ik dat u regelmatig hartchirurgie kunt doen. Dat u regelmatig naar uw eigen kan kijken. En dat u in de gewone uitspraken die u doet, in de gewone handelingen die u doet, dat u gewoon heel eenvoudig kunnen zeggen, was dat nu, zat daar nog trots bij in of nederigheid? Was dit werkelijk de weg van nederigheid? Was dit een mens te willen zijn? Dan denk ik dat wij nog ver mogen groeien. Maar mag het de motor zijn als we zeggen, we willen op de Heer Jezus Christus gaan lijken? Maar hij is nederig. Laten we hem dan volgen. Vader, ik dank u. Ik dank u dat we zo ook door de Heer Jezus Christus een volmaakt voorbeeld voor ogen hebben. De volmaakte nederige. Die in alles ook werkelijk nederigheid getoond heeft. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat zo eenvoudig laat zien in uw wijze, op de wijze waarop u leeft op aarde, in de woorden die u liet zien en door het woord dat de Heilige Geest gegeven heeft om u aan ons te openbaren wat werkelijke nederigheid is, want wij hebben daar geen zicht op. Het moet van boven gegeven worden. Het is een hemelse deugd, het is een hemelse eigenschap die als een paraplu over alles wat u gedaan heeft, Heer, als het ware reikte. Heer, dan dank ik u voor het contrast wat zo duidelijk was met vorige week. En dan hoop ik ook dat het duidelijk is voor de luisteraars en voor een ieder hier aanwezig. Heer, dat wij het ene moeten afleggen en het andere moeten aandoen. Ik bid zo, Heer, dat u die weg met ons wil gaan. Dan kijken we niet naar, Heer, de omstandigheden. Dan kijken wij maar naar één ding. Naar u, Heer Jezus. Het volmaakte voorbeeld van nederigheid. Mogen we de strijd aangaan, Heer, met trots uit te moorden. Mogen we hard zijn naar onze vijand. Mogen wij duidelijk zijn naar deze lugubere, listige en arglistige, ja, ik zou bijna zeggen wolf in schaapskleden. Mogen wij hem ontmaskeren. Wilt u met uw geest het van onze ogen doen openen waar ons hart nog naar trots neigt. En mogen wij een verlangen krijgen door uw geest om steeds meer en verder te groeien naar nederigheid. Heer, dan kunnen wij alleen maar zeggen dat u verheerlijk mag worden, Heer. Dat u verhoogd mag worden. Dat we roemen in de Heer. Dat is ons verlangen. Alles voor Christus. En Heer, dat zal ook gebeuren aan het eind. We zullen onze kronen voor uw voeten neerleggen. Alles waar u ons mee overladen heeft, is als niets, want het komt allemaal van u, is voor u, is tot u. Want u, Heer, bent het enige voorbeeld, het lam geslacht voor de grondlegging van de wereld. Die wij zullen zien zoals hij is. Nog steeds nederig. Dank u wel, Heer. Amen.